Tranquilo. Zo, goedemorgen. Dat is even geleden. En zoals Mirjam al zei, er is veel gebeurd. Het is 3 jaar geleden dat Ilona en ik en Jonathan en Benjamin met z'n vieren hier op het podium stonden. Met een verlangen, een verwachting. En dat is in ons geval is dat iets anders gelopen. Dat heeft ongeveer 2 jaar mogen duren. En toen kwam het mozaïekavontuur tot een eind. En niet op een manier zoals wij dat graag wilden. En we zijn daar eigenlijk eerlijk gezegd nog steeds een beetje boel van aan het herstellen. En dan lopen we vanochtend hier naar binnen. Oh, en er liggen nog wel wat lijntjes. En we hebben nog wel her en der eens wat contact met elkaar. En dan denk ik, ja, maar volgens mij is hier ook genoeg gebeurd de afgelopen paar jaar. Sowieso, als ik de zaal in kijk, dan zie ik een heleboel bekende gezichten. Maar ik zie ook een boel gezichten van mensen die denken, ja, je praat wel, maar wie ben jij? Ja, nou, ik ben dus Joël, ik ben getrouwd met Ilona en wij hebben hier heel lang in de gemeente gezeten. Ik ben de jongerenwerker geweest hier, ben deel geweest van het oudste team en dat jongerenwerk heb ik 12 jaar lang gedaan. Maar voordat ik jongerenwerker was, hebben Ilona en ik ook hier in de gemeente gezeten. Ilona is zelfs geboren in deze gemeente, opgegroeid. Ik kwam hier als tiener. Ben nog even weggestuurd en toch weer teruggekomen. Dat is een heel lang verhaal, dat doen we een andere keer. Maar, en vervolgens zijn we lang met elkaar opgetrokken. Dus het voelt aan de ene kant heel erg als, nou, wat Mirjam zei, thuiskomen. Maar het voelt ook een beetje gek. Ik denk dat dat ook wel het eerlijke verhaal is. Ik merk dat er allerlei verschillende emoties op dit moment door me heen gaan. En degene die ik daarvan even de voorrang geef, dat is het enthousiasme om voor jullie iets te mogen delen vanuit het woord van God. Ik wil een stukje lezen uit Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. En daar staat: nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Tot zover. Mirjam zei het al, we zijn op reis. En de schrijver van de Hebreeënbrief, we weten niet precies wie die schrijver is, maar die schrijver van de Hebreeënbrief, die vergelijkt het niet zozeer met een reis, maar die vergelijkt het nog iets meer met een wedloop, met een hardloopwedstrijd. Ik ben een paar maanden geleden voor het eerst in mijn leven begonnen. Met als doel 2 februari. Niet de hele midwintermarathon. Nee. Rustig aan beginnen heb ik geleerd. Dat is het allerbelangrijkste. De 8 van Apeldoorn. 8 kilometer hardlopen. Ga ik mee beginnen. En ik stel me zo voor dat we daar dan zijn met z'n allen. En ik heb zo het vermoeden dat er ook een aantal hier zijn die ik daar misschien ook wel ga zien. Wat anderen misschien ook wel. En dat we met elkaar klaarstaan om te gaan lopen. En dat is een beetje het beeld dat ik heb op het moment dat ik deze woorden van de schrijver van de Hebreeënbrief lees. Laten we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons in het verschiet ligt. Misschien mogen we dat beeld even proberen door de hele preek heen een beetje vast te houden. Maar eerst nog even een klein stapje terug, want wat is dit, waar gaat deze brief eigenlijk over. We weten niet zo goed wie hem geschreven heeft. We weten ook niet eens zeker of het wel echt een brief is. Maar wat we wel weten is dat dit geschreven is aan mensen die geboren zijn als Jood. En dat kan zijn dat ze geboren zijn in Israël. Het kan ook zijn dat ze geboren zijn buiten Israël. Maar ze zijn geboren als onderdeel van het volk van God. Ze zijn opgegroeid met de wet en de geboden ook van God. En daarin hebben ze van alles geleerd. Ze hebben geleerd over de engelen van God. Ze hebben geleerd over de wet, over de Torah van God. Ze hebben geleerd over Mozes en het beloofde land. Ze hebben geleerd over de priesters en die hele bijzondere hoge priester, Melchizedek. Daar hebben ze over geleerd. Ze hebben geleerd over de offers die ze mogen brengen om het weer goed te maken tussen God en hun. En ze hebben geleerd over het verbond dat God sluit met zijn volk. Al dat soort dingen hebben die mensen geleerd. Maar ergens in hun leven is er een bijzonder moment geweest. Want in dat leven van die mensen hebben zij op een bepaald moment Jezus leren kennen. En dat wat ze allemaal geleerd hadden over de engelen en de profeten en de priesters en al dat soort dingen, dat was niet overbodig, maar wat ze ontdekten was, het heeft vervulling gekregen. Er is grond onder gekomen, er is iets wat het zelfs allemaal overstijgt. En ze hebben genade bij Jezus gevonden. Ze hebben hun leven aan Jezus gegeven. Alleen op dit moment leven zij in een periode waarin het niet makkelijk is om een volgeling van Jezus te zijn. Ze leven in een periode waarin ze om zich heen kijken en ze zien dat er vrienden en vriendinnen van hun opgepakt worden en in de gevangenis gegooid worden. Puur en alleen om het feit dat ze een volgeling van Jezus zijn. Ze maken zelfs mee dat er mensen vermoord worden, omdat ze een volgeling van Jezus zijn. En in die periode in hun leven kijken die mensen elkaar aan en vragen ze zich af: is dit het wel waard? Is dit het wel waard om echt door te zetten, om vast te houden aan Jezus? En dan schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief, schrijft dit aan die mensen. En we zitten nu in hoofdstuk 12. Dat betekent dat er al een heel stuk aan vooraf gegaan is. En hij gaat al die dingen die ik net ook noemde, gaat hij allemaal af. Hij zegt tegen ze: vinden jullie de engelen bijzonder? Terecht. Want de engelen, die zijn ook heel bijzonder. Maar Jezus is bijzonderder. Vinden jullie de Torah, de wet die God gegeven heeft, vinden jullie die bijzonder? Dat is terecht, want die is ook heel bijzonder. Maar Jezus is de vervulling van die wet en hij is nog bijzonderder. Vinden jullie Mozes en het beloofde land, vinden jullie dat verhaal, vinden jullie dat bijzonder en dat jullie het beloofde land hebben gekregen, vinden jullie dat bijzonder? Dat is terecht, want het is ook bijzonder, maar Jezus is bijzonderder. Vinden jullie de priesters bijzonder die namens jullie tegen God kunnen praten en ervoor zorgen dat het offer waarmee je komt, dat het op de goede manier geofferd wordt, vinden jullie dat bijzonder? Vinden jullie Melchizedek, de bijzondere hoge priester, vinden jullie die bijzonder? Dat is terecht, want het is ook bijzonder, want dat God op die manier tot naar jullie toegekomen is, dat is bijzonder. Maar Jezus is bijzonderder. Vinden jullie het bijzonder dat God een verbond met jullie heeft gesloten, dat het mogelijk was om offers te brengen, om het goed te maken? Dan is dat terecht dat je dat bijzonder vond. Maar Jezus is bijzonderder. En dan komt hij aan in hoofdstuk 11 en dan gaat hij eigenlijk terug naar die oude tijd. En dan zegt hij: het kan zijn dat je het geloof in God wil loslaten en dan specifiek het geloof in Jezus los wil laten. Dat je terug wil gaan naar het geloof van je geboorte. Maar kijk eens naar Abel. En hoe hij leefde met God. En dat er in zijn leven, dat het ook niet roze geur en maneschijn was, maar hij hield wel vast aan God. Kijk eens naar Henoch. Naar hoe hij wandelde met God. Kijk eens naar Noach. Naar zijn gehoorzaamheid in een tijd waarin hij geen flauw idee had waar hij mee bezig was. Kijk eens naar Abraham, die zo lang moest wachten op een vervulling van een belofte. Kijk eens naar Sarah. En die niet eens waar hebben zien worden in hun eigen leven dat de belofte van God vervuld werd. Maar het is wel vervuld. En ondanks dat ze het niet waar zagen worden, hebben ze wel vastgehouden aan God. Kijk eens naar Isaac, naar Jozef. Kijk eens naar Mozes. Kijk eens naar Mozes zijn ouders. Kijk eens naar Rahab. En dan schrijft de schrijver: oh, ik zou willen dat ik de tijd en de ruimte had, want dan zou ik je ook nog vertellen over Gideon en Barak, over Jefta en Simpson, over David en over Samuel. Ik zou je vertellen over de profeten. Het zijn de mensen van weleer, de mensen van vroeger. En stel je voor dat je die wedstrijd aan het lopen bent. En dat er langs de kant mensen staan. Je aan te moedigen. Het zijn de mensen die teleurstelling in hun leven kennen. Het zijn de mensen die tegenslagen in hun leven kennen. En deze mensen staan aan de kant terwijl jij bezig bent om die wedstrijd te lopen. En ze roepen naar je. Hou vol. Laat niet los. Misschien ben je geneigd om Jezus los te laten, maar laat hem niet los. Nee, hou vast aan Jezus. Het zijn de mensen van vroeger die de Hebreeën aanmoedigen en zeggen: laat niet los. Het is moeilijk, het is zwaar, maar laat niet los. Want je denkt dat al die dingen van vroeger bijzonder zijn, maar Jezus is bijzonderder. Weet je nog? Weet je nog dat die dag dat je dan met je lammetje of je twee vogeltjes naar de tempel liep en dat je daar naar de priester ging en dat je daar het lammetje of de vogeltjes aan de priester gaf, dat ze geslacht werden en dat daarmee de zonden van het afgelopen jaar bedekt werden? Weet je nog dat je de dag daarna precies datzelfde weer deed als waar je dat lammetje voor had weggebracht? En dat je dacht: oh, ja, dit moet ik ook weer meenemen volgend jaar als ik weer dat lammetje ga brengen. Jezus overstijgt dat. Want het is Jezus die het ultieme offer heeft gebracht. Het is de schrijver aan de Hebreeënbrief die de Hebreeën iedere keer opnieuw in herinnering brengt. Je denkt dat het leven van vroeger bijzonder was, maar Jezus is bijzonderder. We lezen ook nog heel even Hebreeën 10, vanaf vers 11. En die komt niet op het scherm, dus je mag even goed meeluisteren. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit kunnen wegnemen. Terwijl hij na zijn eenmalig offer, Jezus, die met zijn eenmalig offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht tot van zijn vijanden een bank voor zijn voeten is gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af, want nadat hij gezegd heeft: dit is het verbond dat ik in de toekomst met hen zal sluiten, spreekt de Heer: in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Je denkt dat de tijd van vroeger bijzonder was. En dat is terecht. Want dat was ook bijzonder. Maar Jezus is bijzonderder. Want daar waar je altijd iedere keer opnieuw je lammetje of je vogeltjes moest brengen naar het altaar om geslacht te worden en de zonde nooit helemaal weg konden nemen, daar is het ene offer van Jezus genoeg. Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Zijn er om hele andere redenen in ons leven niet soms ook momenten dat we denken, echt, ja, het is heel mooi om Jezus te volgen, maar soms ook wel pittig. Dat je je leven leeft in de volle overtuiging dat je bezig bent om een weg te volgen waarvan je denkt dat dat is wat Jezus van je vraagt. En dat het zomaar ineens van het een op het andere moment stil komt te liggen. En dat je denkt, oh, ik heb zo mijn best gedaan om met elke stap die ik zet te proberen Jezus te volgen. En nou lijkt er niks van te kloppen. Oh, ik heb zo geprobeerd om in afhankelijkheid van God te leven en het lijkt een doodlopende weg te zijn. Misschien probeer je je leven lang te leven met Jezus. En word je ineens geconfronteerd met een boodschap van een arts die je leven totaal op zijn kop zet. Je denkt, hè? Maar dit had ik niet voor ogen. En natuurlijk weet je dat er ook in het leven van een christen nare dingen kunnen gebeuren, maar tegelijkertijd denk je, ja, maar hoe dan? En komen ergens toch die waarom-vragen omhoog? Of misschien snap je dat dat soort dingen in je leven wel kunnen gebeuren, maar had je eigenlijk gehoopt dat in dat lijden je iets meer zou merken van de aanwezigheid van God in je leven? En natuurlijk, dat zijn wel de dingen waarover we getuigen tegenover elkaar. Hè? Dat we zeggen, oh, en ik zat toen zo diep in de put, maar het was God die me er doorheen droeg. Maar er zijn toch ook dagen dat we dat niet voelen. Er zijn toch ook dagen dat we omhoog kijken en dat we zeggen, ja, maar Heer, ik dacht toch dat als ik mijn leven aan u zou geven, dat ik op zijn minst door u gedragen zou worden. Of dat je als gemeente door een proces heen gaat waarin je in alle afhankelijkheid van God probeert om te zoeken naar nieuw leiderschap. Dat je denkt dat je het gevonden hebt en dat je van de ene op de andere dag geconfronteerd wordt met een andere weg. En dat je omhoog kijkt en dat je denkt, nou lekker Heer, we hebben toch geprobeerd om naar u te luisteren. We hebben het toch gedaan in afhankelijkheid van u. En natuurlijk, Heer, we blijven wel aan u vasthouden, maar de schrijver van de Hebreeënbrief, die heeft het erover dat we niet de moed verliezen en het opgeven. Nou, en ik ga de moed niet verliezen en het ook niet opgeven. Maar als je leest in de herziene Statenvertaling, weet je welk zinnetje daar gebruikt wordt? Dat je niet door de matheid van ziel verslapt. De moed opgeven, de moed verliezen en het opgeven, dat is een hele grote, toch? We zitten hier vanochtend bij elkaar omdat we niet de moed opgeven. Omdat we niet de moed verliezen. We hebben het niet opgegeven, daarom zijn we hier vanochtend. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat er wel momenten in ons leven zijn waarin we iets herkennen van die matheid van onze ziel? Dus misschien vooral grote mensentaal, dat zou kunnen. Maar de matheid van ziel, dat zegt mij iets alsof er een laagje over je hart gekomen is. We zingen wel, maar ik ben er niet helemaal bij. Ik lees mijn Bijbel wel, maar het geeft geen richting. Het raakt me minder. Ik word op zondagochtend wakker en ik vraag me af, ga ik vanochtend wel? Want er is ruimte gekomen om ook niet te gaan. En dat je merkt dat er afstand gekomen is tussen jou en het verlangen om God te volgen. Nee, je volgt God wel, want op het moment dat je gevraagd wordt, ben jij gewoon een christen, natuurlijk. Maar zijn er niet ook momenten in je leven dat er afstand gekomen is naar het verlangen om hem te volgen? En kijk je terug naar momenten in je leven waarin je denkt, ja, ik ben wel eens enthousiaster geweest. Dus dat is wat je herkent. Ik weet niet of het de bedoeling is dat sprekers dit vanaf een podium zeggen, maar dan kunnen we elkaar op veel dagen de hand schudden. Maar er zijn ook veel dagen, dan ziet het leven er ineens weer anders uit. Maar er zijn ook dagen dat ik door de matheid van mijn ziel verslap. En de schrijver aan de Hebreeënbrief, die trekt me bij de les. En die zegt, ja, je bent die wedstrijd aan het lopen. En langs de kant staan mensen en ze roepen je toe. Niet opgeven. Doorgaan. Hou je blik gericht op Jezus. Want door de matheid van je ziel, door de matheid van je ziel, kan het zomaar gebeuren dat je om je heen kijkt en dat je denkt, oh ja, maar dat is ook bijzonder. Oh ja, maar dat is ook bijzonder. Oh ja, maar dat is ook fijn om er tijd aan te geven. Oh ja, dat is ook fijn om een aandacht aan te geven. En dat door de matheid van ziel, dat je merkt, hé, mijn aandacht verslapt. En mijn focus ligt niet meer op Jezus. En daarom staan die mensen aan de zijkant je toe te roepen. Ze schreeuwen het je bijna toe en ze zeggen, hou vol, laat niet los, blijf achter Jezus aangaan, verlies de moed niet, geef niet op. Maar ook, laat de matheid van je ziel er niet voor zorgen dat je verslapt. Maar blijf kijken naar Jezus, hou je blik gericht op Jezus. Ga iedere keer opnieuw weer terug naar die woorden die geschreven worden over Jezus die zoveel bijzonderder is dan wie dan ook. Terwijl hij na zijn eenmalig offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Dat is de Jezus die wij dienen. En natuurlijk gebeuren er dingen in ons leven waardoor we de dingen even niet meer snappen. Dat we even uit het lood geslagen zijn. En tegelijkertijd mogen we weten dat vanaf die rechterhand van God Jezus naar beneden kijkt en tegen je zegt, ik snap het. Ik snap het en het is niet erg. Want mijn genade is genoeg voor jou. Je loopt de wedstrijd niet om iets te verdienen. Want er valt niks te verdienen. Je hebt het al gekregen. Maar je loopt de wedstrijd om ervoor te zorgen dat je blijft vasthouden aan Jezus. En langs de kant staat Abel. En Abel roept je toe, hou vol, laat niet los. En Noach staat daar. En misschien heeft hij nog wel een paar beesten bij zich. En zegt hij, kom op, hou vol, laat niet los. Ik moest ook leven in onzekerheid. Jij mag ook soms leven in onzekerheid. Nee, God zit niet in je broekzak die je eruit kan halen op het moment dat je hem wil. Nee, hou vol. Je begrijpt er niks van, maar ik weet dat het waard is, want ik heb het ook volgehouden. En Mozes staat er samen met zijn ouders en ze moedigen je aan. Laat niet los. Laat de matheid van je ziel niet over je komen, waardoor je gaat verslappen. Nee, hou vol. En Abraham en Sarah staan er. En ze zeggen, oh, we hebben zo lang moeten wachten totdat de belofte werkelijkheid ging worden. Maar als we terugkijken, zijn we zo dolblij dat we vastgehouden hebben. Met alle omzwervingen die we daarin ook gemaakt hebben. En de fouten en alle mislukkingen die we daarin gekend hebben. En de ruzies die we met elkaar gehad hebben. Maar we hebben niet losgelaten. Nee, we hebben juist vastgehouden. We hebben onze blik gericht gehouden op Jezus. Het zijn al die mensen die je toeroepen vanaf elke bladzijde zo'n beetje en tegen je zeggen, hou vol, laat niet los. Zorg ervoor dat de matheid van je ziel je niet laat verslappen. En weet je wat ik me zo voorstel als ik dan op 2 februari aan de start sta, dat mijn familie aan de zijkant staat. Dat zijn die geloofsgetuigen van vroeger, die staan allemaal aan de zijkant. Ik verwacht dat jullie ook allemaal gaan komen nu. Ze allemaal aanmoedigen, kom op! Ga ervoor! Maar terwijl ik aan het lopen ben, ben ik niet de enige. En ik hoop zo, dat op een moment dat ik aan het lopen ben en even in een moeilijk stuk zit. Dan zijn die mensen die lopen marathons en die denken, ja, 8 kilometer, een moeilijk stuk, doe normaal. Hey, maar we hebben allemaal onze startpunt, hè? Dus dat ik ergens in die 8 kilometer een moeilijk punt heb en dat er iemand naast me loopt die net door dat dode punt heen is. En dat hij me aankijkt en dat hij zegt, kom op, volhouden. Ik had het net moeilijk, maar je kan er doorheen komen. En we gaan ervoor om samen naar die eindstreep te komen. En dat is, dat is ook voor nu. Lieve Berianen, jullie worden aangemoedigd door al deze mensen. Dat zijn de mensen die aan de zijkant staan om je aan te moedigen. Maar je loopt de wedstrijd niet alleen. Je loopt de wedstrijd niet alleen. Je bent aan elkaar gegeven. Ik vind dat niet makkelijk om te zeggen. Omdat ik ook een andere ervaring heb. Maar ik ben ervan overtuigd dat het God is die zijn kerk bouwt. En je denkt misschien dat je hier zit omdat het hier wat lekkerder zingt. Je denkt misschien dat je hier zit omdat je hier toevallig opgegroeid bent. Je denkt misschien dat je hier zit omdat het lekker dichtbij is. Geen idee. Maar ik geloof dat jullie aan elkaar gegeven zijn. En de reden dat ik dat ingewikkeld vind om te zeggen, is omdat er een moment is geweest 3 jaar geleden dat wij hebben gezegd, we denken dat we ergens anders naartoe geroepen zijn. Maar ik zal je in alle eerlijkheid zeggen, in de afgelopen 2 jaar zijn er momenten geweest dat ik me heb afgevraagd, en klopte dat wel? En daarom wil ik jullie aanmoedigen. Weet dat je aan elkaar gegeven bent. Het is geen toevallig clubje gelijkgestemden. En dan zit je hier op je stoel en denk je, er zijn helemaal geen gelijkgestemden. Van een afstandje wel hoor. Ja. Je bent geen toevallig clubje gelijkgestemden, ongeveer gelijkgestemden. Maar je bent door God aan elkaar gegeven. En daarin heb je alle vrijheid om ervoor te kiezen er geen deel van te zijn. Laat dat helder zijn. Je bent niet gegijzeld, je zit niet gevangen, maar je bent gegeven aan elkaar. En dat betekent dat terwijl je de wedstrijd aan het lopen bent, dat je ook eens even om je heen mag kijken. Dat je gewoon, als je hier zit, om je heen mag kijken. En dat je denkt, oh ja, er is op dit moment even matheid van ziel in mijn leven. Maar ik zie wel het enthousiasme bij hem. Ik zie wel het enthousiasme bij haar. Ik word wel aangevuurd door de vastberadenheid van die oude broer. Ik word wel in vuur en vlam gezet door het enthousiasme van die jonge zus. Ah ja. En dat zijn de aanmoedigers. En dat betekent dat op het moment dat jij deel bent van dit groepje, dat je om je heen mag kijken. Dat je mag denken, oh yes, ik loop niet alleen. Nee, we lopen met elkaar. Maar het betekent ook dat de mensen waar jij naar kijkt, dat die naar je terugkijken. En dat die naar jou kijken en denken, oh ja. Ja. Oh ja. Daar laat ik me ook door aanmoedigen. En volgens mij is dat wat kerk zijn met elkaar is. Dat we momenten hebben waarin we naar elkaar kijken. En dat we denken, oh, volgens mij mag ik jou nu even aanmoedigen. Kom op, hou vol. Geef niet op. Ga door. Hou je blik gericht op Jezus. Maar zijn er ook momenten waarin je even om je heen mag kijken en mag denken, ik voel mij door jou aangemoedigd. Dank je wel. En er zijn natuurlijk ook momenten dat je denkt, waarom loopt hij mee in deze race? Gaat zie Darry, ik heb daar even geen zin in. Ga alsjeblieft even bij me weg. En Jezus kijkt vanaf de rechterhand toe en die zegt, oh, ja, zoals jij naar hem kijkt, snap ik dat je dat denkt. Ja. Ja. Maar ook hij leeft vanuit dezelfde genade als ik. Lieve mensen, we komen op een heel ander punt uit dan wat ik van tevoren bedacht had. maar dit is wel, denk ik, zonder er al te veel druk op te leggen. Oh, dit is zo gevaarlijk om te zeggen. Ik wil daar helemaal geen claim mee doen, maar ik geloof dat dit het hart van God is. Wij mensen zijn niet van elkaar gegeven om elkaar moeilijk te maken, om elkaar pijn te doen. Om elkaar aan te moedigen. Aan te moedigen om onze blik gericht te houden op Jezus. Amen. Ik wil graag voor jullie bidden. Heere God, we willen allereerst onze dankbaarheid, onze liefde, ons ontzag voor u uitspreken. Vader, Zoon en Heilige Geest, we willen u danken dat we uw kinderen mogen zijn. O Jezus, dat het is niet te bevatten dat uw ene offer genoeg is voor ons allemaal, Heer. Maar wat een wonder. Wat een wonder dat we daar een beroep op mogen doen. En Heer, we willen u danken dat we er niet alleen voor staan, maar dat we aan elkaar gegeven zijn. En we willen u danken dat alles wat we voelen als we bij elkaar komen, dat er mag zijn. En we willen u vragen, wilt u ons helpen om in alle situaties de liefde voorrang te geven. Amen.